BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Onder andere over Russen in Nederland. Want het IND mag nu Russen die gevlucht zijn voor de mobilisatie terugsturen naar hun moederland. En we kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Want er zijn een heleboel veranderingen in zowel de beurs van werkgever als werknemeropkomst. In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En Cas Opdam, data engineer bij Debt Agency. Dat is een tech marketingbedrijf. Welkom allebei.
Dankjewel.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met Den Haag. Want 3/4 van de Nederlanders vindt dat het er in de politiek maar heftig aan toe gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meningsverschillen over maatschappelijke vraagstukken die groeien in het oog van de burger. En dat gaat vooral over de manier waarop het debat wordt gevoerd, zo staat in het onderzoek. En opvallend is dat die polarisatie grotendeels een beeld is dat Nederlanders hebben. Want het SCP ziet in hun onderzoek niet per se dat die kloof tussen meningen groter wordt. Daarom ons breekijzer vandaag. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Wat denk jij? Ben je het eens? En vind je dat we misschien wat minder over polarisatie moeten hebben en gewoon meer met elkaar moeten praten? Want we zijn het uiteindelijk toch best vaak met elkaar eens. Of ben je het oneens? En denk je dat er iets moet gebeuren om de discussies op een betere toon te kunnen voeren? Bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij me is Emily Miltenburg, hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dag mevrouw Miltenburg.
Goedemorgen.
Wat denkt u van ons breekijzer?
Ja, een stelling. Daar ga ik natuurlijk meteen genuanceerd op reageren.
Heel goed.
Als onderzoeker. Het is een beetje practice what you preach natuurlijk. Aangezien wij zelf aangeven van, nou ja, die twijfel ook wat meer weer. Dus is het overdreven? Nou, enerzijds wel. Hè, omdat we uit langlopend onderzoek zien dat meningsverschillen helemaal niet uit elkaar groeien. Maar mensen maken zich vooral, u gaf het zelf al aan, zorgen over de toon in het debat. Hè, de vijandige toon, dat het allemaal hard aan toe gaat. En die zorgen willen we natuurlijk ook niet bagatelliseren. Mm-hmm. Dus in die zin zijn de zorgen wel weer terecht. Maar laten we vooral niet alles polarisatie noemen. Dat is over onze oproep.
Gaan we zo dieper op in. Cas, hoe sta jij erin?
Ja.
Ja, ik ben het eigenlijk ook wel eens dat het zwaar wordt overdreven. Maar ik denk wel dat het op meer specifieke onderwerpen wel zwaar gepolariseerd is. Bijvoorbeeld natuurlijk stikstof, soms vaak ook klimaat. Maar wat ik ook merk in mijn sociale kringen is dat pensioenen ook wel vrij gepolariseerd zijn. Vooral als je wat met de oudere medemensen praat. Dat is toch wel een onderwerp wat je niet bespreekt.
Ja, intergenerationeel conflict. Daar moeten we het misschien straks ook maar eens even over hebben. Maar Piet, allereerst jouw reactie op het breekijzer.
Nou ja, als een meerderheid van de mensen aangeven dat zij het zo ervaren, dan is dat natuurlijk zo. Ik denk dat je altijd bij polarisatie nog even een stap verder moet kijken. Waarom ervaren mensen het zo dat tegenstellingen groter worden?
Ja.
En dan zie je toch vaak dat het niet alleen om die hele oppervlakkige discussie gaat. Hè. Wat vind je van cultureel onderwerp X? Of wat vind je van stikstof? Of wat vind je van dit? Maar dan gaat het ook over de machtsafstand die mensen hebben. Mm-hmm. Mensen hebben het gevoel dat de grootste stedelijke elite en de Randstad, dat type termen, dat ver van ze afstaat. Ja, en daar dat wordt op een culturele manier wordt het uitgevochten op social media en in de media, maar daar liggen ook natuurlijk economische structuren onder. Als je inderdaad een hele grote machtsafstand hebt en een lager inkomen dan een ander deel van Nederland, ja, dan ervaar je het ook meer zo natuurlijk.
Ja, BNR staat heel dicht bij de mensen. Dus bel 020-468-4x0. Dan mag je gewoon meepraten over dit onderwerp. Mevrouw Miltenburg, die polarisatie. Ik vond het zo interessant dat mensen dus denken dat er meer polarisatie is dan er daadwerkelijk lijkt te zijn. Maar ja, is dat een beetje wat Piet net zei? Is een soort self-fulfilling prophecy? Dat als mensen zeggen dat er polarisatie is, dat er dan polarisatie is? Als mensen dat ervaren, dat het er dan ook echt eigenlijk per definitie wel een beetje is?
Nou ja, hoe vaker je het noemt, hoe vaker je het misschien ook wel gaat zien natuurlijk. En het is ook wel een beetje het modewoord nu, hè, polarisatie. Remkes noemde ook bij zijn stikstofrapport, had hij het ook over de polarisatie tussen stad en platteland. Dus we zien ook wel een trend om eigenlijk elk verschil, en soms zijn die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot, maar heel erg aan te zetten en polarisatie te noemen. Maar we zien het wel vaker, hè, dat mensen iets ervaren. Dat zie je ook in veiligheidsonderzoek. Alle cijfers, objectieve cijfers wijzen erop van nou, het wordt steeds veiliger in ons land. Maar ja, mensen kunnen dat heel anders ervaren. En daarom zijn we dus op zoek gaan naar het waarom. Waarom ervaren we dat zo? En dat zit gewoon heel erg in die toon van het debat. Dat mensen dat gewoon heel hard vinden.
Mm-hmm. En is er nog een verschil tussen wat mensen bijvoorbeeld vinden van de toon van het debat in Den Haag en wat er gewoon op straat gebeurt? Hoe mensen met elkaar omgaan? Want die meningsverschillen zijn natuurlijk ook een vorm van polarisatie, toch?
Ja. Nee, dus wat je heel erg ziet is dat mensen in hun voorbeelden heel erg wijzen. Nou, ten eerste direct naar politici in Den Haag. En toch ook zeggen van, nou, die mensen hebben een voorbeeldfunctie. En kijk eens hoe ze elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Mm-hmm. Dus dat wordt heel vaak als negatief voorbeeld genoemd. Ook wel natuurlijk sociale media of de talkshows. Mensen zien ook wel in van, ja, dat zijn kleine groepen. Dat zien ze ook wel. Soms ook wel begrip, hè, van, nou, oké, sommige groepen willen gehoord worden of bepaalde achterstelling. Dat kwam net ook even aan bod. Hè, ja. Mensen hebben ook wel een reden soms om hard te roepen. En dat willen we ook helemaal niet doen. Het is ook belangrijk dat stemmen gehoord worden. Alleen, ja, onze boodschap is dus ook echt een hele grote middengroep. Men heeft zoals over de zwijgende meerderheid. En die is er ook gewoon. En die verdwijnt wel heel erg buiten beeld soms.
Piet?
Ja, kijk, dat is een mooi onderscheid. Hè? Van je kunt eigenlijk op de vorm, en dat blijkt ook uit dit onderzoek natuurlijk. Je kunt op de vorm kun je hard zijn en op de inhoud kun je hard zijn. En natuurlijk is het niet goed om elkaar van rotte vis uit te maken. Maar ja, een voorbeeld te noemen. Ik ben voor minder inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland. Ik wil graag dat politici daar harde keuzes in maken. En dat ze dan niet voor een procentje meer of minder kiezen. Maar een duidelijk en herkenbaar verhaal hebben. Dat dus op de inhoud polariserend is tegenover partijen of tegen werkgevers die er anders over denken.
We gaan naar de eerste
beller. Ja, dat is ook prima.
Nee. Zeg maar, mevrouw Middelburg, sorry.
Nee, dat is ook helemaal prima om inderdaad op het scherpst van de snede dat inhoudelijke debat te voeren. Dus dat is eigenlijk ook wat we zeggen van vermijd die vijandige toon. Maar precies wat net gezegd werd, zorg dat die inhoud centraal komt. Want daar leren we het meeste van en daar komt ook de meeste maatschappelijke vooruitgang van.
En laat elkaar uitpraten, dat is dan een les voor mij. We gaan naar meneer Huygens, onze eerste beller. Goedemorgen, meneer Huygens.
Ja, goedemorgen. Polarisatie is er wel degelijk, maar het wordt niet gezien. En in mijn ogen is speelt het al een heel poosje. Mm-hmm. Het is denk ik begonnen met de belastingkwestie van de toeslagen.
Oké.
Okay. Degene die ermee te maken had, ja, zei, het is schandalig. Maar van officiële zijde werd het niet erkend, er was niks mis. En bijvoorbeeld met de gaslevering Groningen. Als je ver weg woont, we kunnen best doorgaan met gas leveren of zal maar meevallen. Terwijl ter plekke daar heel anders over wordt gedacht. Dus er is wel zeker polarisatie, maar het wordt niet gezien. Dus de besprekingen moeten beter gaan. En het kabinet moet niet de deur dichtgooien als je 51% hebt. Er moet gesproken worden met de hele Kamer. En dat is ook mis.
Dank u wel, meneer Huygens. Mevrouw Miltenburg, wat vindt u van de argumenten van meneer Huygens?
Ja, ik snap de argumenten goed en ook het geluid goed. Maar in feite gaat dit over ontevredenheid, hè, met mm-hmm. Den Haag functioneert. En meneer gebruikt hier de term polarisatie voor. Maar ik zie hier eigenlijk vooral een gebrek aan vertrouwen wellicht in de politiek. Of politieke onvrede. En dat zien wij ook in ons onderzoek. Hè. Dus mm-hmm. dat is op dit moment laag, dat vertrouwen in de politiek. En precies wat meneer net noemt, horen wij ook heel erg vaak terug.
Ja. Is dat ook iets wat jullie zien, dat die twee onderwerpen door elkaar gaan bewegen? Dus aan de ene zijde polarisatie en het gevoel van polarisatie en dat vertrouwen in de politiek, dat die steeds meer verweven raken, ook voor mensen thuis?
Ja, mensen gebruiken het woord polarisatie gewoon heel snel. En dat merken we eigenlijk in allerlei debatten. Het gaat dan een beetje door elkaar lopen. Maar die harde toon in Den Haag, dus wat mensen ook wel zien als heel exemplarisch voor polarisatie, dat komt dan ook wel weer vaak terug als reden waarom mensen een laag rapportcijfer geven voor de regering. Want ook dat vragen we ze toe te lichten. Dus in die zin loopt het ook wel door elkaar heen.
Ja, we zagen net twee toch wel polariserende onderwerpen, denk ik, waar meneer Huygens mee kwam. Aan de ene kant de toeslagenaffaire en natuurlijk ook Groningen. Zijn dat ook onderwerpen die in jullie onderzoek naar voren zijn gekomen?
Nou, voor thema's van polarisatie, waar echt meningsverschillen over ontstaan, daar gaat het meer om, en dat kwam net naar het forum, meer over culturele issues. Mm-hmm. Dat kan van alles zijn, hoor. Dat is een beetje een karavaan aan thema's dat dan weer voorbij trekt. Dus dat was eerder, corona wordt dan ook cultureel gezien. Dat gaat over het vaccineren, maar dat wordt dan nu weer stikstof of discussies over gender. Ja. De toeslagenaffaire in Groningen horen we ook heel erg veel terug, maar dus vooral in relatie tot waarom mensen de politiek een bepaald cijfer geven. En tegenwoordig dus best een laag cijfer.
Ja, en die coronacrisis, dat was natuurlijk een polariserend onderwerp. Puur sang, zeker. We hadden het daar vanmorgen met u over in de ochtendspits. Op het moment dat je daarachter komt dat binnen jouw vriendenkring, sociale kring, familiekringen er ineens diametraal tegenovergestelde opvattingen blijken te bestaan over zoiets als vaccineren. Welke rol heeft corona gespeeld? Wat zien jullie daar over in jullie onderzoek?
Ja, daar zijn we met mensen over in gesprek gegaan, want we vonden het dus wel interessant. Hè? Van, mensen noemen vooral media en politiek. Speelt het dan helemaal niet in uw persoonlijk leven? Nou, meestal niet, tenzij issues men persoonlijk raakt. En dat kan ook wel iets anders dan corona zijn. Maar corona werd eigenlijk altijd wel genoemd als de grote uitzondering. Van ja, dat kwam eigenlijk voor iedereen wel dichtbij. En mensen zeggen ook al van ja, ik wist niet dat dat kon. Hè, dat mensen zo tegenover elkaar konden staan. En ook wel enige opluchting in de gesprekken die wij in het najaar hebben gevoeld. Dat mensen zijn, het lijkt nu wel eventjes weer voorbij te zijn. Want mensen houden gewoon niet van politiek conflict. Ze hebben wel leukere zaken om over te praten.
Dus, ja, misschien na 2 jaar weer een kerstdiner zonder het over vaccinaties te hoeven hebben.
Nou, precies. En mensen vermijden gesprekken over politiek eigenlijk gewoon heel erg graag. Dus in de persoonlijke kring moet daarbij gezegd worden. Dus ja, nee, dat is zeker zo.
BNR breekt. Connor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Cas Opdam, data engineer bij Debt Agency, en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. En ook bij ons is Emily Miltenburg, hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En we praten over het breekijzer. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Dat doen we aan de hand van een onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin we eigenlijk zien dat een heleboel mensen denken dat er meer polarisatie is, maar dat de cijfers dat niet echt uitwijzen. Wil je daarop reageren? Bel dan 020-4 4x8 4x0 of stem in de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Mevrouw Miltenburg, laten we eens kijken naar oplossingen. Wat kan de politiek nu eigenlijk gaan doen om aan die polarisatie, die indruk in elk geval van polarisatie, te werken?
Nou, waar we het net eigenlijk ook al over hadden, om dat debat echt op de inhoud te gaan voeren. Dus de grootste ergernis bij mensen is dat het debat, dat men zo op de persoon speelt en niet op de bal. Ja. Daar maakt men zich zorgen over. En ja, de kiezer heeft er ook het meeste aan. Hè, als we echt dat inhoudelijke debat, eigenlijk een waardeconflict zou je bijna chic kunnen zeggen, of een ideologisch conflict, als dat ideologisch conflict steeds meer naar voren komt. Dus wij willen ook zeker niet zeggen dat er geen debat mag zijn. Graag zelfs, dat hoort bij een democratie. Maar die inhoud, die raakt wel eens op de achtergrond. En mensen denken dan graag in stereotypen, hè, dan worden veel voorbeelden genoemd en er wordt heel erg een vergrootglas gelegd op verschillen. Terwijl, ja, dat is prima, maar zolang het over de inhoud gaat. En wij constateren dat dat nog wel eens mist.
We gaan nog even naar een beller. Goedemorgen, Richard. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
Ik zeg net tegen degene die de telefoon opneemt, wordt de polarisatie niet gewoon een beetje veroorzaakt door de media die gewoon twee kampen creëert?
Heb ik het gedaan?
Nee, maar dat zei ik net ook. Stel je voor, en een polarisatie ontstaat ook volgens mij omdat wij zelden, ik hoor die geweldige Samson van GroenLinks ooit eens tijd, wordt het niet gewoon een strijd dat alle, dit is super hypothetisch, wat ik nu gezegd heb, dat de politiek gewoon al dat het heerlijke verhaal gaat vertellen, dat het daar niet mee begint. Want daardoor, men over stikstof, je hoort al bijvoorbeeld Sjeer de Groot, die hoor je weer zeggen van het stikstofprobleem, dat is echt, ik moet uitkijken, we nog één dag verder en Nederland bestaat niet meer. En dan hoor je Caroline van der Plas, die hoor je weer zeggen van joh, het valt allemaal mee. Zo krijgen die polarisatie. Wel, één staat achter Sjeer de Groot, een andere staat achter mevrouw van der Plas. En dat is hetzelfde met klimaat. Maar zolang wij niet het eerlijke verhaal horen, zoals altijd, zoals dat al 75 jaar gaat. Ja, dan moet je er niet raar voor opkijken dat je een tweedeling krijgt.
Dat vind ik een hele interessante, Richard. Ik ga even naar jou kijken, Piet, want ik zag jou ook geboeid meeluisteren.
Ja, wat ik eigenlijk wel interessant vind aan discussies over tweedeling of over ideologisch conflict. Het is vaak geen conflict tussen twee gelijke partijen. Hè? Dus jij noemt net de toeslagenaffaire en het Gronings gas. Maar dat zijn geen discussies tussen gelijke partijen geweest. Hè? De Belastingdienst en de uitvoerders die de wet uitvoerden en de Tweede Kamer die de wet heeft vastgesteld, heeft natuurlijk meer macht in de Nederlandse samenleving dan de ouders die te maken hebben met teruggevorderde toeslagen en die niet weten waar ze terecht kunnen. Die zijn eigenlijk door een systeem in de mangel genomen. En ja, hetzelfde geldt voor het Gronings gas. Mm-hmm. Dus ik snap, als je daar de onderliggende partij bent, dan je hebt heel weinig middelen om iets aan je situatie te doen. En het enige dat je eigenlijk kunt doen is protesteren en gewoon met het gesproken woord je verzetten, in plaats van met maatregelen tegengewerkt worden. Wat dus uit Den Haag gebeurt. Maar die mensen reageren erop door in de media te zeggen, of op social media te zeggen, ik vind er dit of dat van. En dat is dan hun enige mogelijkheid. En ik denk dat we dan ook niet te veel op slakken zouden moeten leggen door te zeggen van, maar je gebruikt de verkeerde toon.
Hmm. En Cas, iets anders wat Richard zei, hij haalde politieke partijen, politici eigenlijk aan, hè, die lijnrecht tegenover elkaar staan. De waarheid die zou dan in het midden kunnen liggen, maar soms is dat gewoon niet zo. Wat moet je daar eigenlijk als burger mee als je zegt, aan de ene kant heb je een, ik ga het eventjes zwaar overdrijven, je hebt aan de ene kant heb je een partij die zegt de aarde is plat, en aan de andere kant heb je een partij die zegt de aarde is rond. Nou, allebei gekozen, allebei dus recht van spreken in de Tweede Kamer. Ja, dat is wel iets totaal anders. Wat moet je daar als burger mee?
Ik zou ze veel kritischer bevragen als burger. Ik bedoel, wat je zag ook tijdens de coronacrisis is dat de communicatie van politici gewoon nogal vaag blijft of niet helemaal transparant. En ik denk als we stoppen met de hele tijd met een bepaald standpunt innemen wat lekker ligt in de media, maar gewoon iets transparant gaan communiceren over waarom ze keuzes maken, wat je vaak nu niet hoort, dat je dan al een deel van de zogezegde polarisatie oplost.
Mevrouw Miltenburg, Richard wil het eerlijke verhaal. Maar is dat er als je gewoon politici hebt met zulke wijd uiteenlopende opvattingen?
Nou, dat is op zich helemaal prima. Daarom kiezen we ook. We hebben heel veel partijen die denken allemaal anders over zaken. Dus het is prima ook rondom stikstof dat debat wordt gevoerd. Alleen wij zeggen, speel dan niet op de persoon en vermijd die vijandige toon. Tegelijkertijd, en dat kwam net ook wel aan bod, hè, we snappen ook echt heel goed dat bepaalde groepen de media opzoeken en dat de media ook dat podium bieden. Ik denk dat dat belangrijk is, hè, dat mensen gewoon gehoord en gezien en gerespecteerd willen worden. En het lijkt soms ook wel dat Nederlanders soms een beetje moeten wennen aan ook nieuwe geluiden. Hè. Er komen altijd nieuwe thema's op. Bepaalde minderheidsgroepen gaan ook terugpraten. Dus het is inderdaad verhit en dat ontkennen wij ook niet. Maar zolang daar gewoon een uitwisseling van inhoudelijke argumenten onder ligt, nou, dat kan je het eerlijke verhaal noemen, dan is dat prima. En waar net het voorbeeld over mensen die de aarde plat vinden of niet, hè, dat is heel erg gechargeerd natuurlijk. Wij noemen dat dan weer feitenpolarisatie met een mooi woord. Ja, dan het wordt wel natuurlijk lastig als mensen een hele andere perceptie hebben van de werkelijkheid en bepaalde basiswetten, basisnatuurwetten, laat ik het zo zeggen. Dus daar zien we ook nog wel een gevaar in. Nu is dat in Nederland nog niet zo erg. Maar door het bij de feiten en de inhoud te houden en daarover eens te zijn, en dan mag het mag best wel knetteren. Daar is niks mis mee.
Ja. En denkt u dat de perceptie van polarisatie ook wordt beïnvloed door de manier waarop wij nu media consumeren? Je zou bij wijze van spreken, als jij 7 dagen per week het nieuws volgt, dan hoor je zoveel verschillende standpunten, dan kun je 6 dagen opwinden. Maar als je maar 1 keer per week de krant leest, dan denk je, ja, zo zit het.
Ja, dus u bedoelt, als er meer consumptie is, dat misschien een cacophonie aan geluiden geeft. Nou, dat zou kunnen, dat noemen mensen ook wel. Mensen beseffen zich ook wel, hoor, van dat het kleine groepen zijn, dat ze alleen de uiterste zien. Maar bij foxpopjes hoor je niet zo heel vaak de middengroepen, wat mensen zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Of moet ik nog even over nadenken. En dat, ik snap ook wel dat dat niet altijd interessant is om naar te luisteren. Het is natuurlijk ook een bepaald entertainmentgehalte.
Ja, daar ligt wel een duidelijke taak voor de media. Die wil ik wel meenemen.
Nou, dat is fijn.
Gaan we nog even naar een beller. Cecile, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
Goedemorgen. Ja, ik heb het idee dat het allemaal meevalt. Vooral onder de mensen. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd, SCP komt met dit verhaal. En dat zie je dan in het nieuws, dus op tv, waar ik dan toch maar altijd eventjes naar kijk. Dat in de eerste plaats geen cijfers, in de tweede plaats, wat brengen ze in beeld? En dat veroorzaakt juist polarisatie. Dan laten ze één politieke partij, bepaalde politici, en zelfs hun naam wordt genoemd, bijvoorbeeld een Thierry Baudet, of je het met die man eens bent of niet, maar dan veroorzaakt de media de polarisatie. Snap je? En ik vind BNR dan allemaal meevallen, want die heeft nog wel, die heeft in ieder geval nog een inmeldmogelijkheid, dat de burgers zelf kunnen vertellen wat ze ervan vinden. Maar ik vind het kwalijk dat de nieuwsuitzendingen dan komen met weer één bepaalde partij die zwart gemaakt wordt. Nou, wat doe je? Ja, polariseren.
Dank u wel, Cécile. Cas, wat vind je daarvan?
Ik ben het eigenlijk grotendeels mee eens. Want je ziet gewoon dat wat is nou eigenlijk de rol van de media in deze discussie? Mm-hmm. Die hoor je niet echt in dit onderzoek. En je ziet gewoon dat er toch wel vaak een financiële incentive is voor media, of een sociale media incentive is, om bepaalde hoeken invalshoeken in kaart te brengen. Mm-hmm. En ja, daar mag wel misschien wel wat meer nuance in komen. En ja, dan maar met minder kliks of dan maar met minder abonnees.
Wat saaiere televisie maken dus eigenlijk.
Ja, ja, want het loopt nu wel vrij uit de hand soms. En dan noem ik misschien specifiek naar Amerika, maar in Nederland valt het dan wel mee. Maar het is wel iets waar je voor moet waken, zou ik zeggen.
Piet, jij volgt ook al geruime tijd het nieuws. Zie jij het veranderen? Lijken we steeds meer op Amerika?
Dat weet ik niet, maar er is natuurlijk wel een tendens om gewoon zo spraakmakend mogelijke tv te maken. En ja, dat is eigenlijk doodzonde. Hè? Daarvoor, je hebt van die talkshows waarin ze dan iemand die tegen racisme is uitnodigen, en dan aan de andere kant van de tafel zit iemand die voor racisme is. En dat is toch volstrekt idioot dat je dat als vergelijkbare gelijke partijen beschouwt en dan lekker met elkaar laat debatteren. Je moet een racisme-deskundige uitnodigen, iemand die slachtoffer ervan is geweest. En dan kun je echt inhoudelijk erop in plaats van dat je het gewoon maar neerzet en mensen gewoon hun gal laat spuien.
Hmm. Mevrouw Miltenburg, laat ik bij u afsluiten. Heeft u er nog een beetje fiducie in dat het goed komt met die polarisatie in Nederland?
Ja, nee, zeker. Zo erg als in de Verenigde Staten is het in Nederland zeker niet. Het heeft ook heel erg te maken met ons kiesstelsel. Hè. We hebben die twee partijen. Dus daar hoeven we niet zoveel zorgen over te maken. En ik sluit me helemaal aan wat hier voorafgaand is gezegd. Dat we dat inhoudelijke gesprek moeten gaan voeren. En ook wel dat mensen misschien ook niet te allergisch moeten zijn voor af en toe een felle uiting in zit in het debat. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat zagen we toch wel heel vaak terug in de gesprekken. Dat mensen het eigenlijk helemaal niet over de inhoud gingen, maar over de vorm. Dan zeiden, nou, moet dit nou zo? Dan hebben ze het over drammers heel vaak. En aan de andere kant van het spectrum zit dat dan.
Terwijl je de drammers zitten nooit in de eigen kring, hè? Het is nooit in de eigen
politieke kleur. Polarisatie zien ze vaak elders. En dan wordt er zowel over wappies als wokies gesproken. En ja, hou er wel rekening mee dat er ook een beetje bij hoort. Want maatschappelijke vooruitgang komt wel door af en toe knuppel een beetje in het hoenhok te gooien. Maar luister dan ook wel welke maatschappijkritiek daaronder zit. En daar hebben we allemaal een aandeel in, denk ik.
Heel veel dank, Emily Miltenburg, hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen, maar ik had een tussenstand beloofd. Dus die krijg je. Ook daar is het gepolariseerd. 37% is het eens met ons breekijzer. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Maar 63% is het oneens. Zometeen bespreken we het nieuwe jaar. Want daar zijn we bijna en er gaan een heleboel dingen veranderen voor zowel werkgever als werknemer. We praten over Tikkie, want die draait een topjaar met 5,5 miljard euro aan transacties. En ja, oliebollen met espresso martini, want fuck it, het was een raar jaar. Dat allemaal zo in BNR.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Onno Clerks.
Jawel, het tweede half uur van BNR breekt. Met in mijn panel vandaag Cas Opdam, data-engineer bij Debt Agency. En Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij vakbond FNV. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Want het nieuwe jaar staat om de hoek. En in dat nieuwe jaar krijgen we ook nieuwe wetten en regels voor ondernemers. Zo gaat de belasting flink omhoog, moeten bedrijven meer verduurzamen. En stijgt het minimumloon met 10%. Het lijkt er, met name met deze fiscale veranderingen op, dat ondernemers wat meer moeten gaan opdraaien voor het kostenplaatje. En dat klopt ook wel een beetje, zegt Gerard Meusen, hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit.
Voor de inkomstenbelasting ondernemers wordt de zelfstandige aftrek in versneld tempo afgebouwd. Die is nu nog 6.310 en die gaat volgend jaar naar 5.030. En dan komt die in 2027 uit op €900. Dat is eigenlijk bijna niks meer. Dat is natuurlijk doelbewust door het kabinet gedaan om het verschil tussen zeg maar ondernemers en loontrekkenden te verkleinen. Ja, ik denk dat de achtergrond natuurlijk ook wel een beetje is om de schijnzelfstandigheid te bestrijden.
Cas, vind je terecht dat de ondernemer wat meer moet gaan afrekenen?
Jazeker, want als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar... dan zie je dat bedrijven meer belastingvoordelen hebben gehad dan werkenden. Integendeel, de werkbelasting is omhoog gegaan... en de vermogensbelasting is altijd, is zelfs in de afgelopen 20 jaar gedaald. Dus ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens.
Hele grote verrassing. Piet Rietman van FNV, wat denk jij?
Ja, het gaat mij niet ver genoeg. Er zijn op dit moment behoorlijk wat mensen die echt in armoede leven. Als je gewoon een schoonmaker bent of een uitzendkracht... of je werkt in een winkel in een winkelstraat... je verdient 11 of 12 euro per uur. Daarvan kun je niet rondkomen. Dan zit je onder wat Europees is vastgesteld als de armoedegrens. En het is denk ik niet gek dat er een beetje gerepareerd wordt... nu vanuit het kabinet, maar het is nog zeker niet genoeg. Ja, dat minimumloon dat gaat een eurotje omhoog. Nou ja, dat zijn spiegeltjes en kraaltjes. We moeten ervoor zorgen dat mensen toch op zijn minst... hun energierekening kunnen betalen. En gewoon je vaste lasten kunnen voldoen. Dat is op dit moment voor heel veel mensen niet mogelijk. Dus dat minimumloon dat moet op zijn minst naar €14 per uur, denk ik.
En dan horen we de werkgeversbond eigenlijk meteen al wel protesteren. Hoe kun je het nou aan hen verkopen dat dat gewoon moet?
Ik vraag me af of we dat aan ze moeten verkopen. Hè. Er is in de afgelopen decennia in Nederland altijd een cultuur geweest... van met argumenten proberen de andere zijde te overtuigen. Maar wat je nu ziet in sectoren en bedrijven... waar wel stevige loongroei wordt afgesproken... is dat dat gewoon het gevolg is van actie. Wij staken, onze leden staken. En op de plekken waar dat lukt, groeit de loon het hardst. En werkgevers, voorzitters kunnen dan allerlei argumenten naar voren brengen. En ze zeggen dat er een loonprijsspiraal komt. Hè, dus het is niet alleen argumenten, het is ook knoeien met feiten. En wij kunnen dat gewoon tegengaan door in actie te komen, denk ik.
Een ander punt wat aangepakt wordt, is eigenlijk het verschil tussen eigenlijk het aanpak van schijnzelfstandigheid. Cas, hoe kijk jij naar die schijnzelfstandigen? Moeten we daar inderdaad van afstappen?
Dat denk ik wel. Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik weinig bekend ben met zelfstandigen. Dus,
Piet, kijk even naar jou.
Ja, zeker. Ja, je moet schijnzelfstandigen helpen. Dat is eigenlijk een betere invalshoek dan aanpakken, denk ik. Hè. Dus schijnzelfstandigheid, het woord zegt het al... dat gaat erom dat je dus eigenlijk gewoon werknemer bent. In economische zin werknemer bent. Het is alleen juridisch nog niet dichtgetikt... maar dat moet dan binnenkort gaan gebeuren via de rechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle boodschappenbezorgers en maaltijdbezorgers. Hè. Die mensen die je in de grote steden ziet rondrijden in de gekleurde pakjes. Nou, dat is schijnzelfstandigheid. En ook daar gaat het er weer om dat mensen dus volgens een algoritme aangestuurd worden in hun werk, daardoor hele hoge werkdruk hebben, daardoor weinig verdienen. En in een beschaafd land als Nederland moet je er gewoon voor zorgen dat mensen op zijn minst boven het bestaansminimum zitten en veilig hun werk kunnen doen. En dat is daar nu niet het geval.
Een andere verandering die veel impact zou kunnen gaan hebben op ondernemers is de zogenoemde gebruikloonregeling. BV's mochten een marge van 25% onder het minimumloon uitkeren. En die marge verdwijnt, staat los van de verhoging van het minimumloon. Is dat een goede ontwikkeling?
Ja, het is op zich een goede ontwikkeling. Ja, dat gaat erom dat je minder vanuit je BV naar privé kunt schuiven en andersom. En die geldstromen die probeert het kabinet te beheersen. Dat is een stap in de goede richting.
Had die marge er niet al lang uit moeten zijn?
Ja, wellicht, ja.
En dan sluiten we af met een klein lichtpuntje. Bij de investeringsregelingen wordt het budget uitgebreid. Er komt namelijk een milieu-investeringsaftrek bij en een energie-investeringsaftrek. Vergroening, dat is goed nieuws, Cas.
Ja, zeker. Je zag het al in de brede Europese Unie... met de emissiehandelingen en uithandelingen. En ik denk dat als we dat nu ook op nationaal niveau gaan regelen... dat dat alleen maar bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot.
Gaat het helpen, Piet?
Ik denk het wel. Ja, we zijn het wel vaak eens in deze uitzending.
Ja, 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 goed. Nou ja, het is, laten we zeggen, de kerstperiode. Dus een beetje vrede op aarde. Dat
zo is het
allemaal,
ja.
Prima. Van vrede naar oorlog, want we gaan kijken naar Russen in Nederland. De IND mag dienstplichtige Russen weer afwijzen. Dat meldt staatssecretaris Van der Burg. Russen die naar Nederland zijn gevlucht uit angst voor de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin afkondigde, die hebben niet meer vanzelfsprekend recht op verblijf in Nederland. De IND mag hun asielaanvragen weer op de normale wijze behandelen en dus eventueel afwijzen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid hoeven die Russen dus niet meer te vrezen om opgeroepen te worden voor het leger, omdat het Russische ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat de mobilisatie is afgerond. Snappen jullie deze keuze? Kas, laat ik bij jou beginnen.
Nee, ik snap dat absoluut niet, want Poetin zou ook niet Oekraïne binnenvallen en toch heeft hij dat gedaan. Dus waarom zouden we nu wel het regime op haar blauwe ogen geloven? En ja, we kunnen ook als we de Russische vluchtelingen terugsturen, kunnen we hun dan wel hun veiligheid garanderen in Rusland? Dat vraag ik me dan ook af. Dus ik vind het een beetje een vreemde keuze van het kabinet.
Piet?
Ja, ik vind het lijkt me vreselijk, hè, om in zo'n situatie naar Nederland te vluchten en dan terug te moeten. Ik kan me voorstellen dat je dan gewoon bang bent. Maar ik ken de argumentatie van het ministerie ja niet zo. Hè. Je moet toch een beetje inzicht hebben in hoe het daar in Rusland werkt om een inschatting te kunnen maken of dit nou een goed besluit is. En die kennis heb ik niet.
Nee, die hebben ze daar ook niet helemaal. Want op sommige vlakken, bijvoorbeeld als ik kijk naar deserteurs, zeggen ze, daar weten we eigenlijk niet genoeg van. Maar het lijkt er ook een klein beetje op alsof de IND zegt, nou, we hebben hier genoeg houvast om ons in elk geval aan de regels te houden. En dat doen we dan ook maar, want dat is een beetje onze taak. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje de ethische vraag die over dit alles hangt. Is wat moeten we überhaupt met Russen die nu hun land ontvluchten? Want je zou zeggen, als je nu weggaat uit Rusland, dan dat zou je kunnen opvatten als een teken dat jij tegen die oorlog bent. Nou, dat zijn we in Europa ook. Dus je zou kunnen zeggen, open armen. Maar wat denken jullie daarvan, Kas?
Ja, ik denk dat we het wel moeten overwegen om ze misschien als politiek vluchtelingen aan te gaan merken. Vooral als je de dienstplicht ontvlucht. Maar ik ben het ook wel met je eens, waar is de nuance? Wanneer ben je een politieke vluchteling en wanneer niet? Dat is dan de vraag.
Piet?
Ja, ik durf er zo weinig over te zeggen. Want het is echt iets, dat is een vak op zich. Hoe je omgaat met immigratie en welke afwegingen daar een rol bij spelen, die ken ik ook niet allemaal.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
En tot die tijd gewoon BNR breekt met mijn panel vandaag. Kas Opdam, data-engineer bij Debt Agency, en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de socials. Hashtag coronatest is weer trending. Met ingang van volgend jaar moeten Chinezen namelijk een coronatest doen als ze Amerika in willen. India, Japan en Italië gingen de VS al voor. De maatregeling komt na de versoepeling van de coronarestricties in China. Daar is het virus nu enorm op huis aan te houden. Het aantal besmettingen is fors opgelopen. Ook onze eigen Nederlandse viroloog Ab Osterhaus die zegt dat een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit China een goed idee zou zijn, mits die maatregel voor heel Europa gaat gelden. En ook dit staat hoog in de lijstjes. Jawel, hashtag vuurwerk. En dan vooral vuurwerk uit Duitsland. Veel mensen gaan de grens over om een vuurwerk inkopen te doen. Nederlanders staan massaal in de rij om de mooiste pijl te bemachtigen. En de gouden combinatie is misschien wel gemaakt. Hashtag espresso martini bowl is trending. De Esma bowl die vliegt over de toonbank bij de oliebol experts in Den Haag. En hoe ze die maken?
We doen espresso martini door de vulling heen. En die laten we dan opstijven totdat het een goede dikke crème is geworden. En die toppen we dan af met een pipetje van espresso martini.
Ja, het schijnt een regelrechte hit te zijn. Mensen rijden er zelfs voor om. Maar na 6 bollen kan je beter niet meer in de auto stappen, grapt de eigenaar van de oliebollenkraam. Nou, een Esma bowl, jongens. Zeg maar, Kas, is dat iets voor jou?
Nee, zeker niet. Nee.
Piet?
Ja, dat klinkt heel goed. Dus
ik ben wel benieuwd.
Cafeïne en alcohol.
Cafeïne, alcohol en een oliebol. Dan kun je wel heel de avond doorkomen met de oudjaars. Lijkt mij eigenlijk ook al. Als ik
dat is toch heel efficiënt ook. In plaats van dat je die drie dingen los gaat lopen consumeren.
Ja, precies.
Dat kan maar in één keer doen.
Ja. Nou ja, een normale bol dan maar voor jou, Kas.
Ja, of een appelflap.
Een appelflap is ook altijd lekker. Gaan we kijken naar Tikkie. Want Nederlanders hebben dit jaar voor een recordbedrag aan geld overgemaakt via de betaaldienst. Volgens ABN AMRO, de bank achter de dienst voor mobiele betalingen, waren 130 miljoen Tikkies dit jaar goed voor 5,5 miljard euro aan overschrijving. En daarmee laat 2022 het record van 2021 ver achter zich. Toen zaten we nog op ruim 100 miljoen tikkies met 4,2 miljard euro. En ja, een tikkie die wordt het vaakst verstuurd voor uitgevers. Voor de lunch hoorden we vanmorgen, voor eten en voor de borrels. En de populairste dag was tijdens Nederland-Ecuador. Toen zijn er ongelooflijk veel tikkies verstuurd voor kratjes bier en andere feestaangelegenheden voor al dat voetballen. Gebruiken jullie de tikkie-app eigenlijk veel?
Ja, maar wel de implementatie van mijn eigen bankieren app.
Nou ja, dat heb ik ook al een beetje.
Ja, nee, ik gebruik, ja, ik stuur tikkies die worden niet altijd betaald. Maar de tikkies die ik krijg, ja, dat is allemaal keurig geregeld.
Wat is het hoogste tikkie dat je ooit verstuurd hebt, Piet? Weet je dat?
Oh, dat durf ik niet te zeggen, nee.
Kas?
Dat zou wel iets rond de 500 euro zijn geweest voor een vakantie of zo.
Nou ja, ik heb vorige week wel een hele, hele lage gestuurd. Ik was namelijk zo trots op mijn eigen boodschappen. Ik had voor 2,5 euro boodschappen gedaan voor mij en mijn vriendin voor het avondeten. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik stuur gewoon een tikkie voor 1,25. Kijk wat ze zegt. Ze moest heel hard lachen. Ik kreeg ook meteen betaald. En goed, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik jullie dit vertel. Maar goed, ik denk toch wel even leuk. We gaan nog even naar Basic Fit. Want Basic Fit ziet het aantal leden dit jaar flink toenemen. Er zijn bijna een derde van het aantal leden bijgekomen. En de teller staat nu op 3,3 miljoen. Ook het aantal clubs nam toe met 200 filialen. Zijn jullie ook nog flink aan het fitnessen?
Ik niet, ik ben aan het hardlopen eigenlijk.
Piet?
Ja, ik ben aan het fitnessen en hardlopen op het moment, ja.
Ja, het is misschien ook wel logisch, mensen die nu naar de sportschool weer ineens terugduiken in de sportschool.
Ja, toch? Ja, maar je moet er nu nog even bij zijn. Het is nu nog een paar dagen niet druk in de sportschool. En straks komen die goede voornemens weer.
Oh ja, dan heb je altijd die maand waarbij het hartstikke druk is, hè?
Ja, en mensen die dan eigenlijk niet weten hoe ze die oefeningen moeten doen. En die zijn dan in februari weer weg.
Ja, hardlopen wat dat betreft heb je daar geen last van, Kas?
Nee, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het doe. Je hebt van niemand last, je kan je eigen tempo bepalen en je bent gewoon lekker buiten. Dus dat is eigenlijk mijn voornaamste reden dat ik hardloop.
En die markt, die Basic Fit, ik heb het idee dat die wel heel erg groot aan het raken zijn. Moeten we bang zijn voor een sportschool monopolie? Geen idee.
Nee, geen idee, dat ik veel.
Ik kijk even naar mijn regisseur, want ik denk dat we hier een klokje verkeerd hebben staan. Anders moeten we er wel heel vroeg uit. Of we moeten het nog eventjes gaan hebben over LNG. Piet, vanmorgen nieuws dat Duitse energieconcern RWE voor 15 jaar een contract voor LNG uit de VS hebben gesloten. Dat is natuurlijk al een heet hangijzer wat we de komende jaren gaan zien. Is hoe krijgen we de gasopslagvolging, gisteren heel breed erover. Is het handig, denk je, dat Duitsland nu zo voor de troepen uitloopt? Want die zijn heel erg bezig, heb ik het idee, om hun eigen markt gewoon veilig te stellen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, dit kun je in het Europees verband misschien beter gaan afspreken.
Ja, volgens mij doen we het allebei. Dus in een Europees verband worden afspraken gemaakt en landen zijn voor zichzelf zo goed mogelijk alles aan het regelen. En weet je, ik denk dat het in ieder geval goed is dat we met z'n allen praten in maatschappelijk verband over de energievoorziening. Dat we niet alleen maar zien als iets dat de markt oplost, maar dat we ook snappen dat er een collectief belang is. En je moet eigenlijk gewoon publieke voorzieningen die zo essentieel zijn voor ons welzijn, die moet je eigenlijk in publieke handen hebben natuurlijk. Ja. Dan kun je op een moment dat er een crisis is ook veel sneller reageren. Ja, dat is allemaal de afgelopen decennia verzelfstandigd. En nu merken we hoe lastig dat eigenlijk voor ons is.
Ja, Kas, we gaan dus nu concurreren met buurlanden voor een deel. Hè. Duitsland is nu voor 15 jaar zeker van een grote lading uit de Verenigde Staten. Ondertussen zijn ze ook naar Qatar geweest. Maakt het voor jou uit op het moment dat je zo'n crisis hebt? En we zien dat het nieuws is eigenlijk hoorden we gisteren Marjan van Loon van Shell Nederland zeggen. Er is een reëel kans dat nu dat de Russische pijpleidingen dicht blijven, dat we volgend jaar die opslag niet meer gevuld krijgen. Is het dan tegen elke prijs uit de VS halen? Of moeten we ook naar landen waar we wat minder fan van zijn? Ik noem een Qatar kijken.
Ik denk op de korte termijn van wel. Je hebt eigenlijk geen andere keuze om ergens je energie vandaan te halen. En ja, de connecties zijn er immers nou eenmaal. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk inderdaad naar een Europese aanpak moeten. Wat we ook hebben gedaan met vaccinaties, waar we eigenlijk met de hele Unie vaccinaties hebben ingekocht. Dat zouden we eigenlijk ook moeten doen met LNG. En aan een verdeelsleutel moeten we dat dan gaan verdelen onder de lidstaten. En ook hopelijk dan met het bedrijfsleven.
Ja, dat is een goede parallel ook, vind ik, dat je trekt. Dus in een crisis komen we er steeds achter dat we toch dingen samen moeten oplossen en dat de overheid moet ingrijpen. Ja. Dus financiële crisis, we nationaliseren een bank. Coronacrisis, we moeten eigenlijk een gezamenlijke vaccinaanpak hebben. En nu een energiecrisis, we hebben gezamenlijk beleid nodig. Maar dan ben je dus eigenlijk al te laat. Je moet, denk ik, rekening houden dat er af en toe op een bepaald vlak een crisis is. En dat je daar snel op in moet kunnen springen. En dan moet eigenlijk die structuur er al liggen, vind ik. En dan moet je al wettelijk of collectief moet je al je mogelijkheden in kaart gebracht hebben. En dat hebben we nu vaak niet. En dan lopen we toch achter de feiten aan.
Denk je dat dat begint te kenteren? Want we hebben natuurlijk nu wel een aantal crisis gehad, zoals je zei, waarbij er dus wel dat besef lijkt te komen. Aan de andere kant hadden we bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis, dachten we ook, er verschuift hier van alles op het gebied van bijvoorbeeld hoe we werken en wanneer we werken, waar we werken. Dit gaat alles veranderen. En op het moment dat corona wat minder speelde en we konden weer gewoon naar kantoor, hebben we eigenlijk al die lessen achter ons gelaten.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus die denkt bij een crisis altijd dat alles verandert en dan blijkt dat mee te vallen. Maar puur het element van hoe bescherm je eigenlijk mensen in een crisis, daar valt me steeds op bij elke crisis dat we te laat zijn. Hè. In Nederland ook, die energiecrisis leidt tot een koopkrachtcrisis. Het heeft wel, die inflatie is bijna een jaar lang boven gemiddeld geweest voordat de koopkrachtmaatregelen vanuit het kabinet kwamen. En dat laat ook zien dat we dus te weinig instrumenten hebben om te sturen eigenlijk.
Wat zou je daaraan kunnen doen?
Ja, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Hè. Dus als er een keer geen crisis is, ook trouwens in een crisis. Maar je zou altijd moeten opletten van wat zijn nou manieren waarop wij burgers kunnen beschermen op het moment dat er een crisis uitbreekt. En als een crisis ertoe leidt dat je meteen al in de problemen zit, dan was je situatie in de eerste plaats al niet goed. En een koopkrachtcrisis, ik zal niet mijn stokpraatjes hier bereiden, maar die kun je voorkomen door ervoor te zorgen dat er in eerste instantie al een hoger loonniveau is, zodat mensen een tegenslag kunnen opvangen. Ja, en hetzelfde geldt voor andere crisis.
Ja, dat denk ik ook. Als je kijkt naar hoe we hebben natuurlijk nu al 12 jaar zo ongeveer een regering onder Mark Rutte. Groot interview vandaag ook in het FD, waarin hij eigenlijk zegt Nederland tof land. Maar ja, dat zegt hij ook al 12 jaar. Is het te verwachten dat, Cas, kijk even naar jou, dat deze regering, die erg veel lijkt op de vorige regering, ook echt nu met deze lessen aan de gang gaat? Want het is niet echt, het is wel de regering die de portemonnee trekt als het dak lekt, om Piet's metafoor even te lenen. Maar we hebben niet heel veel visie gezien van deze mensen, toch?
Nee, en ik denk ook niet dat deze concrete of fundamentele problemen hard gaan aanpakken middels een visie of een goed idee. Dus nee, ik heb er weinig vertrouwen in na 12 jaar kabinet Rutte. Ook omdat er al zoveel hete aardappelen zijn doorgeschoven. En dat er blijkbaar geen incentive is om het nu een keer deze hete aardappel koud te maken.
Nou, tot zover met deze zeer opbeurende boodschappen. BNR breekt voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En Cas Opdam, data engineer bij Debt Agency. Morgen is BNR breekt er weer, de laatste keer dit jaar. En tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot
ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.